Goedemorgen broeders en zusters, het is weer fijn om hier te zijn en vooral wanneer de geest God spreekt en u weet ik word van de week 71 en ik zeg ik heb een verjaarscadeau, heb ik al uit de hemel ontvangen. Dat zijn dingen die je midden in de strijd krijgt en dan zeg ik hier, u kent het hart en u kent ook de toekomst. En dan is er maar één begeren van mij om dat te realiseren, ook in de gemeente. We staan op het plateau en we zijn bezig ons los te maken voor een volgende klim. En dat is, dat zullen we dan met elkaar moeten doen. En we zullen dan voor willen gaan en niet aarzelen om deze weg met elkaar te gaan. En de Heer toont ook wel telkens op welke wijze dat zou moeten gebeuren. Ik was niet vanmorgen, ik las van de week in een tijdschrift dat er mensen zijn en er is een strijd over of we moeten gaan preken of toespraken moeten gaan houden. Ja, tegenwoordig houden ze toespraken. Die zijn wat anders dan een preek. Er zijn ook wat korter toespraken. Dus ik heb vanmorgen een toespraak willen houden en ik laat mij dus, maar ik dacht eerst om onze zendelingen onder ons, om die eerst te laten spreken, dat u op de hoogte is. Want dadelijk gaan ze weg voor 4 jaar. En dan is het goed als de gemeente veel contact heeft met het gezin Bronsveld. En Peter zit in Antwerpen op het ogenblik. Zijn vakantie is nou niet bepaald een vakantie voor hem geweest, want er zijn ontzaggelijk veel problemen opgelost en ik ben enorm blij dat hij aanwezig was. Want ook wat krachtvermogen betrof en het landelijke werk stonden we in een zware storm. Maar gelukkig met onze broeder de Groot naast me en met Peter ook, die ook scherpe inzichten heeft, gaan we maar rustig door. En ik heb Ank gevraagd of ze vanmorgen eerst iets wil zeggen en dan wil ik dat toespraak je er dan aan vastknopen. Dat is dan de bedoeling. Ik heb wel eens meer jaren geleden hebben we wel eens een dienst gehad die alleen in bedieningen was verlopen. Maar hier houden we dan maar korte toespraakjes. Ank, als je dan hier wil komen en jouw zegje doen, dan wordt het te lang, dan zeg ik het wel.
Hij kent zijn dochter al. Ik heb wel mijn leugentje meegenomen, dus ik hoop dat het helpt. Verschillende broeders en zusters hebben ons de afgelopen tijd gezegd, we zouden eigenlijk wat meer van jullie werk willen weten. En nu alle broeders en zusters samen zijn, geloof ik dat het wel een mooie gelegenheid is om er iets van te vertellen. Het is zo fijn om te weten dat 15 jaar geleden, toen wij uitgezonden werden, ook de hele gemeente, dat waren toen heel wat anderen, maar vele van deze broeders en zusters zijn er nu nog bij, dat zij allen erachter gestaan hebben. Er zijn toen in die tijd heerlijke profetieën geweest waarin alles bevestigd werd. En zodoende kon de hele gemeente aan blok erachter staan dat wij uitgezonden werden. En daarom hebben wij altijd ons één gevoeld met de gemeente. Hoe wij ook veraf leefden en wat er ook gebeurde met ons, we wisten altijd we zijn één. In een van de profetieën, een zuster uit de gemeente Giessendam heeft hem van de week nog voorgelezen, daar stond het ook, de gemeente is hier en daar en die zijn met elkaar verbonden. En dat is het heerlijke altijd geweest, dat is ook een kracht geweest. In moeilijke tijden hebben wij dat altijd gevoeld, dat de Heer ons samenbond met de gemeente Gorinchem. En wij hebben altijd vanuit die gedachten geleefd en altijd dat vastgehouden. En ook geweten dat de broeders en zusters hier in Gorinchem voor ons baden. En toen wij uitgezonden werden, of eigenlijk was dat al na ons eerste verlof, omdat onze eerste tijd de studietijd geweest is, toen heeft de Heer duidelijk gezegd wat onze taak was. Laten we zeggen, niet omschreven wat wij precies moesten gaan doen, maar wel wat onze taak was. En dat was het leggen van het fundament. Dat had de Heer duidelijk tegen ons gezegd en dat heeft ook in de gemeente geleefd. Wij hebben toen zelf dat geïnterpreteerd en gezegd, nou, dan gaan we een gemeente beginnen in Brazilië. En zo zijn we begonnen, zo'n 13 jaar geleden, in Timóteo. En wij hebben daar gewerkt, jarenlang. En ik kan u zeggen, dit is een tijd van grote strijd geweest, maar ook een tijd van grote zegen geweest. Voor ons leven en ook voor onze bediening. Wij hebben dat met grote liefde gedaan. Als u daarbij had kunnen zijn, hoe we daar onder deze mensen gewerkt hebben, huisbezoeken gedaan hebben, in hutjes geweest zijn, op straat gestaan hebben, zelfs met de kleine kinderen erbij die strooibiljetten uitdeelden. Wij hebben dat met blijdschap gedaan en de Heer heeft ons daar geestelijk in gezegend. We hebben een fijne tijd gehad. En wij zien deze tijd ook als een studietijd, laten we zeggen. De Heer die heeft zoals een vakman dikwijls nog scholing krijgt binnen het bedrijf. Zo hebben wij ook een scholing gehad binnen ons bedrijf. De Heer die heeft ons een tijd gegeven waarin wij de mentaliteit van de mensen konden leren kennen. Want dat is ontzettend belangrijk. We hebben de taal gestudeerd ook. We hebben dus in het begin de taal dan de basis gelegd. Maar om een taal werkelijk te gaan leren spreken, dat is nog heel wat anders. En vooral als je dan later ziet dat de Heer een taak heeft, voor Peter dan, waarin de taal zo ontzettend belangrijk is en waarin het contact met de mensen zo ontzettend belangrijk is. He, namelijk het blad, Poder Do Alto, dat dus later verschenen is, en ook zijn werk in de gemeenten. En zo heeft de Heer hem geholpen om de taal te studeren en ook om het wezen van de dingen te begrijpen. Ook het hart van de mensen te leren kennen. Het is zo heel anders als bij ons. Wij Nederlanders zijn zo'n heel apart volk. We zijn heel anders dan anderen. En als je dan in Brazilië komt, dan zie je dus dat die mensen ook weer heel anders zijn. En het is dus niet alleen nodig dat je de taal wat leert spreken en dat je kunt zeggen, mag ik alsjeblieft een halfje wit van je, van de bakker. Maar dat je werkelijk leert om het wezen van de mensen daar te bereiken daarin. En daar heeft de Heer ons in gezegend. Peter heeft de taal leren spreken, zodat iedereen altijd vraagt, jouw ouders waren zeker buitenlander vanwege zijn blonde haren. Maar ze denken altijd dat hij daar geboren is. Dat is een zegen van de Heer, want hij was op de HBS altijd juist een wiskundeman. En hij had altijd moeite met zijn talen. Dat kun je zien. Ik zeg altijd, dat is een charismatische talengave van de Heer aan jou. Maar dat heeft de Heer gedaan. En daar heeft de Heer ons in gezegend, in die tijd. En zo heeft de Heer ons deze tijd geholpen. Wij hebben daar gewerkt met ons hart en ziel. Maar de Heer die heeft ons ook elke keer in ons hart gelegd. En daar zijn we eigenlijk al mee uitgegaan. Dat onze taak niet lag in een kleine gemeente. Om daar tot zegen te zijn. En om daar het fundament te leggen. De Heer had Peter al van het begin af aan altijd op het hart gelegd. Dat hij landelijk tot zegen kon zijn. En dat is dan niet een klein Nederlandje. Maar dat is dan een groot land. En dat zijn taak zou zijn. En daar hebben wij altijd voor gebeden. En toen wij dan jarenlang daar gewerkt hebben, toen heeft de Heer het ons echt duidelijk gemaakt. Nu is het de tijd. En juist in die tijd dat wij dat besluit namen om met Poder Do Alto te beginnen, toen zijn wij ook met verlof geweest. En het machtige was, en dan zie je hoe wij verbonden zijn met de gemeente, dat toen de eerste samenkomst dat wij in de gemeente waren met dat verlof, toen wij dat besluit genomen hadden, dat de Heer zei, mijn zoon, en dat was dan een profetie voor Peter, we hebben... jouw taak zal zijn om instructies te geven aan leidende mensen. En dat was precies wat wij op het hart hadden. Om aan leidende mensen Poder Do Alto, kracht van omhoog in Portugees, te gaan sturen. Dat was zo'n heerlijke bevestiging. Deze profetie die toen op de eerste samenkomst, terwijl de broeder van Vught daar totaal niks van wist van onze beslissing. Want dat was de eerste samenkomst. Toen heeft de Heer dat al bevestigd. En daar zijn we toen ook na onze terugkomst mee begonnen. En we hebben dan duizenden mensen zo al ons blad kunnen sturen. Dat was heerlijk, want de Heer had dat al Peter mee geholpen met de taal. Ook met een begrip van wat er nodig is. Je kunt een blad ook niet zomaar lukraak vertalen. Alles over het Calvinisme en over alles waar de mensen geen weet van hebben en waar ook helemaal geen probleem over is. Je moet leren om te zien wat de nood van die mensen is. En dat had Peter leren kennen. En zo konden we nu beginnen met een blad en daar duizenden voorgangers mee bereiken. En daar waren we erg blij mee dat de Heer al nu iets meer ging doen van wat we zagen dat al onze bestemming was in Brazilië. En omdat dat beter centraal kan zijn, zijn we naar een hoofdstad van de staat Minas Gerais verhuisd, naar Belo Horizonte. En we zijn daar verder gegaan, omdat daar de drukker was, omdat daar de vertalers en de mensen die corrigeren woonden. En zo waren we meer centraal. In deze tijd maakte de Heer ons steeds meer duidelijk dat de taak eigenlijk nog meer uitgebreid zou worden. Maar in de eerste tijd hebben we nog wat samengewerkt met verschillende gemeentes daar. En we hebben ook een groep gehad van katholieken. Ja, ik heb al die woorden in het Portugees in mijn hoofd en dat is zo lastig. En dan opeens merk ik dat het verkeerd is. Maar met ex-katholieken, of tenminste die waren toen nog katholiek. En Peter heeft ook in die groep van zo'n 30... welgestelde mensen met doktoren en al dat soort mensen, heeft hij ze ook het fundament kunnen leggen bij hun. Hij heeft hen precies kunnen vertellen hoe het allemaal zat en de Bijbel duidelijk kunnen maken. En zodat hij ten slotte van rekening al deze mensen heeft kunnen dopen en ze zich losgemaakt hebben, terwijl ze in het begin gezegd hadden, we zullen nooit uit de katholieke kerk gaan. Dat zeggen de charismatische mensen altijd. We gaan nooit uit onze kerk. Wij willen al die zegen wel hebben, maar uit de kerk gaan we niet. Maar langzamerhand heeft Peter ze duidelijk kunnen maken en is die basis, is het fundament gelegd, zoals de Heer gezegd had. En zijn deze mensen gedoopt en hebben ze het echt gezien dat ze met haar hele hart de Heer moeten dienen en is dat fundament gelegd. Maar toen heeft de Heer ook weer gezegd, denk erom, ga je niet helemaal verliezen in dit gemeentewerk. Want als je in een gemeentewerk bent, dan eist dat je hele wezen op en dan kom je eigenlijk niet meer aan breder kijken toe. Dat hebben we gezien. Gemeentewerk is ook grotendeels sociaal. In allerlei dingen, in verjaardagen en alles moet je meedraaien. Dat hoort nou helemaal zo, dat hoort erbij in Brazilië. En toen heeft de Heer weer zijn hand erop gehouden. Al deze mensen zijn ingevoegd in bestaande gemeenten. En Peter heeft weer gelegenheid gekregen om juist dat te doen wat de Heer hem oplegde. Niet één fundament te leggen, maar een algeheel fundament te leggen. En deze tijd, deze afgelopen jaren in Belo Horizonte, is juist een voorbereidingstijd geweest waarin de Heer gezegend heeft dat Peter open deuren ging krijgen. Langzamerhand heeft hij kennis gemaakt met heel veel voorgangers, met allerlei mensen. En het fijne is dat de Heer zo'n genade gegeven heeft dat hij dat hij vertrouwen is gaan winnen van de mensen. Want dat is het allerbelangrijkste. Je kan nog zo'n mooi blad hebben en nog zo'n mooie boodschap. Maar als de mensen je vertrouwen niet winnen en denken, en dat gebeurt ontzettend veel in Brazilië, strakjes dan gaat hij er met een groep van mijn kerk vandoor, hè, dan houden ze je af. Maar toen in de afgelopen jaren, heeft Peter ontzettend veel gesproken met mensen. Mensen opgezocht, mensen verteld over het werk, maar in alle respect ook voor de ander. Want dat is zo ontzettend belangrijk, dat je respect hebt voor de ander. Ergens is er bij ons dikwijls een gevaar. Wij hebben zo'n heerlijke boodschap, maar dan is er het gevaar dat wij met onze boodschap op ons eilandje gaan zitten en zeggen, wij hebben het en jij niet. Maar zo mag je niet beginnen aan te vangen met de mensen te bereiken, want dat kan niet, dan kun je ze nooit bereiken. En dat is juist de genade van de Heer, dat Peter de mogelijkheid heeft gekregen om het vertrouwen van de mensen te winnen. Dat hij respect had voor die anderen. Ik heb ook wel eens gedacht, jongen, al die gesprekken, zou dat nou geen verloren tijd zijn, hè? Maar ik heb later gezien dat dat fout was. Want in al die gesprekken waar misschien uren en weken tijd in gezeten hebben, die misschien zo nutteloos geleken hebben, later bleek dat hij daardoor het vertrouwen van de mensen, van de voorgangers gewonnen had. En toen gingen de deuren open en toen kwamen ook de noden tevoorschijn. En dat hadden we ook trouwens al ontdekt. Wat een nood er is van juist dat de mensen niet weten wat ze geloven. De mensen komen tot bekering heerlijk en blij en we zingen zo fijn en we spreken ook nog in tongen. Dat is helemaal geen probleem. Maar men weet niet wat men doet. Men weet niet waardoor het komt en hoe men eraan kan komen en waartoe het dient en wat de Bijbel erover zegt. We profeteren maar men weet niet hoe het werkt. Als je ziet wat de nood over in verband met profetieën in Brazilië heerst. De gekste dingen komen voor. Werkelijk waar. En daar lopen mensen, ernstige mensen, wijze mensen, die lopen daar maar achteraan. En dan sommige gemeentes, die komen daarmee in de knel. En nu ze Peter kennen, dan roepen ze hem en zeggen, joh, geef jij daar eens wat studies over. Joh, vertel daar eens over, hoe zit dat nou eigenlijk? Wat zegt de Bijbel er nou van? En dan heeft hij kansen om in al die gemeentes waar dus werkelijk ook wel geloofd wordt, in Pinksteren, in de doop in de Heilige Geest, waar groot gedoopt wordt, om daar opheldering te geven over de dingen, om daar het fundament juist te gaan leggen. Want er zijn veel gelovigen, oprechte mensen, mensen die de Heer dienen, maar ze kennen het woord niet, ze begrijpen er niets van. Dat bleek ook wel, om eens wat voorbeelden te geven, hoe de Heer de deur opende in verschillende gemeenten. Tijd erin, zeg. Er was een gemeente niet zo gek ver bij ons huis vandaan. En dat zijn dan, waar Peter in Belo Horizonte contact mee heeft, moet ik zeggen, dat zijn vooral de Pinksterbaptisten. Dat zijn baptisten die jaren geleden uit de Baptistenkerk gekomen zijn, omdat ze geloofden in de doop in de Heilige Geest. Maar omdat zij dus een nieuwe groep zijn, hebben zij ook nog geen structuur en dan hebben ze nog niet een zekere lijn in hun denken. En zij vragen dus regelmatig, Peter, geef ons eens studies. En zo was er een gemeente die hem vroeg om een studie te geven over de doop in de Heilige Geest. Een Pinkstergemeente, een Pinksterbaptiste. Maar ze wisten niets van de doop in de Heilige Geest. En Peter heeft daar dagenlang studies gegeven en de voorganger, zelf een hele intelligente man, die tijdens zijn, toen hij nog, hij is een jonge vent, hij komt vast van de Bijbelschool, maar hij gaf wel les op de Bijbelschool terwijl hij nog student was, zo had hij zijn kopie. Maar in ieder geval, toen Peter alles uitgelegd had over de doop in de Heilige Geest, waar hij zelf toch ook in geloofde, toen zegt hij, joh, ik heb de studenten altijd alles verkeerd verteld. Want ik zat nog helemaal in die oude baptisten-ideeën, maar nou heb ik het gezien, zit nou op een rijtje bij me. Ik zal mijn studenten vergeving vragen en zeggen dat het anders is. En van die, en diezelfde voorganger, aan het eind van deze cursus, nodigde Peter veel mensen, de mensen uit om de doop in de Heilige Geest te ontvangen van een Pinkstergemeente, van die Baptistengemeente. En toen kwam bijna de hele zaal naar voren en veel mensen werden er gedoopt met de Heilige Geest. En Peter had aan de voorganger gevraagd, joh, leg jij ook mee de handen op, want er zijn zoveel. En toen zei hij, nee, vandaag maar niet. Maar aan het eind van de samenkomst, hij stond een beetje zielig erbij, zo in een aan een kantje. En toen bad Peter zo nog met hem van, Heer, zegen uw dienstknecht, het lijkt wel of hij het moeilijk heeft. En toen later bekende die, hij zegt, nu heb ik voor het eerst ook in tongen gesproken. Toen Peter hem die hand oplegde, zomaar om hem zegen, want hij wist helemaal niet dat hij niet in tongen sprak. Maar toen had hij voor het eerst, hij zegt, mensen, ik moet jullie wat beleiden. Ik heb ook vanavond voor het eerst in tongen gesproken, zei hij. Prijs de Heer. En zo zie je dat in een gemeente waar je van denkt, dat is een volle evangelische gemeente, ze weten er, of een Pinkstergemeente dan, ze weten er nog helemaal niks van. In Rio de Janeiro hebben we kennis aan een andere gemeente die niet van de Pinksterbaptist is. Die is uit een hele kleine huisgemeente gegroeid tot een samenkomst waar woensdagavond zo'n 1000 mensen komen, waar ze op de grond en onder het orgel en op podium toe zitten dan. En zondagavonds ook. Een grote gemeente, maar die zo uit zijn krachten gegroeid is. En die zeggen, nou moeten wij iets hebben om de mensen op te bouwen. We hebben nu al die mensen bij elkaar gekregen in de loop van de jaren. Het is een nieuwe gemeente. Maar de mensen moeten opgebouwd worden. En ze hebben nu aan Peter gevraagd. En Peter gaat er regelmatig spreken, maar ze hebben aan Peter gevraagd om, en dat gaat nu gebeuren als we weer terug zijn, om iedere 14 dagen een soort bijbelschool, net als we hier in Gorkum hebben, een bijbelschool te houden om mensen op te leiden binnen die gemeente, die dan ook weer anderen kunnen opleiden. Dus leidende figuren van deze gemeente. Wat een kans, hè? En juist ook omdat die voorganger Peter volkomen vertrouwt. Hij gaat er niet vandoor met een deel van mijn gemeente en hij spreekt de waarheid en ik heb gezien dat het juist is en hij heeft respect voor mensen en daarom accepteren we het. En hij heeft een machtige kans nu in Rio de Janeiro om daar een heerlijke studie te gaan geven en om met deze mensen verder te gaan. En dat was in São Paulo ook een spontaan ontstaande groep van een prediker die machtig uit de wereld, uit het spiritisme verlost is en nu een bediening heeft voor jonge mensen om aan drugs verslaafd zijn. En daar heeft hij een heerlijke samenkomst met allemaal, nou, je moet het zien, allemaal jonge mannen bijna, allemaal verlost, hè, uit dat vreselijke leven. En daar heeft hij nu ook gevraagd aan Peter. En wij hebben in juni, afgelopen juli, hebben wij daar een hele week studie gegeven. 3 uur per dag, elke dag weer opnieuw studies gegeven. En die man die heeft gezegd, dat is het wat wij nodig hebben. We moeten weten wat we geloven. Onze jongens hebben het nodig om op te groeien. En ik weet niks. Hij zegt altijd, ik heb geen ecclesiastische opvorming gehad, zegt hij altijd zelf. Maar jij moet het ze vertellen. En zo staan de deuren open. Eerst hebben ze dus gezien dat Peter hen respecteerde als voorganger, als gezant God. En nu staan ze open om de boodschap te ontvangen. En dat is heerlijk om dat te zien. En ook door Poder Dual toe, hè, dat wordt dus aan vele mensen toegestuurd, daar krijgen wij ook open deuren door. Wij leerden een voorganger kennen, een baptistenpredikant, en die kwam ergens in de samenkomst naar Peter toe en die zegt, ik ken u. Nee, Peter stelde zich voor, Peter Bronsveld. Hij zei, oh, ben jij Peter Bronsveld van Poder Dual toe, hè? Ja, zegt hij. Oh, zei hij, ik dacht altijd dat je een oude man was. Toen zegt Peter, waarom dan? Hij zegt, ja, het zijn zulke bezadigde artikelen die in je blad staan. En nou zie ik dat je nog maar een jonge kerel bent. Hij zegt, maar ik geniet wel erg van het blad. En dat was een traditionele baptistenpredikant, dus eentje die niet in Pinkster gelooft. Maar hij was zo door het blad getroffen dat hij Peter uitnodigde voor een conferentie. En verder niet dat hij spreken mocht of niks, maar hij zegt, kom maar eens naar een conferentie. Daar waar, en daar is Peter heen gegaan. Hij zegt, ja, ik zal maar gaan, maar ik weet niet wat ik er moet doen eigenlijk. Maar we voelden alle twee dat hij maar gaan moest naar São Paulo. Daar waren zo'n 80 traditionele baptistenpredikanten vergaderd. En toen hij binnenkwam, hij kwam wat te laat, toen stond diezelfde voorganger, die stond op de kansel. En die zag Peter binnenkomen en hij riep hem gelijk naar voren. Hij zette hem op het podium en hij zegt, mensen, dit is, ik wil welkom heten Peter Bronsveld. Dat is de redacteur van Poder Dual toe. En dat is een mooi blad, zei hij. Zo onder die voorgangers. En later vroeg hij Peter om een middag te spreken over de doop in de Heilige... om een middag te spreken. En toen zei Peter, dan spreek ik over de doop in de Heilige Geest. Hij heeft een middag gesproken onder 80 voorgangers van de Baptistengemeente over de doop in de Heilige Geest. En na afloop werd één voorganger, die een grote tegenstander was, werd gedoopt in de Heilige Geest en sprak in tongen na afloop. En hij kreeg van dezezelfde voorganger, die de grootste baptistengemeente in de stad São Paulo heeft, kreeg een uitnodiging om nu na de vakantie daar ook een conferentie of een reeks studies te houden over de doop in de Heilige Geest. En zo doet de Heer machtige dingen. Hij probeert door El toe, helpt ons om dus contacten te leggen. Maar door de contacten die we hebben en door het vertrouwen en door de open deuren in de samenkomsten, dan mag hij dus probeert door El toe aanbevelen. Ook de boekjes die we al uitgegeven hebben. En we zijn van plan in het komende jaar nog verschillende andere uit te geven. Die mag hij aanbevelen en die worden gekocht. In één samenkomst worden er een paar, nou misschien wel 100 of nog wel meer verkocht. En zo is dat een wisselwerking. Het blad helpt om dus om een ingang te krijgen. En we hebben dus contact met verschillende pastories. Waardoor we dan weer ook het blad weer aan de man kunnen brengen. Klinkt zo naar, hè? Aan de man kunnen brengen. Maar zo zegent de Heer dus. En zo zien we dus telkens meer open deuren. Voor na de vakantie hebben die Pinksterbaptisten een tournee voor Peter georganiseerd. Ze willen opwekkingssamenkomsten houden. Eerst een week voor de gemeente zelf. En dan evangelisatie naar buiten uit. En in verschillende hoofdsteden van verschillende staten van Brazilië. En dan is Peter gevraagd om voor die gemeente opwekkingssamenkomsten om daar het woord te brengen. Dan komen al die verschillende Pinksterbaptistenkerken van één stad bij elkaar in een grote zaal. En dan mag hij dan ook weer de mensen dus opbouwen in het geloof. En dat is machtig dat je ziet dat de Heer daarin gaat zegenen. En zo openen er allerlei deuren waar we eerst niet eens geweten hebben dat ze geopend konden worden. Maar de Heer die opent ze. Hey, ja, en dan geloven wij dat ook door het gebed van onze gemeente is. Dat zijn zomaar enkele dingen in de gauwigheid. Maar nu ziet u hè, wat... ja, moet je me niet uitlachen. Maar nu ziet u dus wat uw gebed vermag. En nu straks zullen we waarschijnlijk avondmaal hebben. En dan daar drukt behalve dus wat de Heer van ons gedaan heeft ook onze eenheid uit. En dan geloof ik zo dat die eenheid ook hierin uitkomt. Dat wij met elkaar verbonden zijn met dat werk daar. Het is het werk van onze gemeente. Het gaat erom dat die heerlijke boodschap, dat fundament gelegd wordt. En ook daarop opgebouwd wordt op dat fundament. Dat doet u hier in de gemeente. Daar zijn we één in. Dat doen wij daar in Brazilië. Daar helpt Poder Dual toe bij. He, maar de hoofdzaak is dat de mensen daar opgebouwd worden en gaan zien wat het werkelijk is. En dat het fundament gelegd wordt. Dat daarop opgebouwd kan worden. En dat daar ook het doel Gods bereikt wordt met de gemeente. Dat daar ook een gemeente komt zonder vlek en zonder rimpel. Een gemeente die functioneert zoals hij het wil. En dat is de Heer bezig aan het doen. En daar zijn wij één in. En dan hoop ik dat wij dat ook zo mogen beleven als we avondmaal vieren. Dat wij ons alle één mogen voelen in die strijd. He, in dat verlangen. Dat we allemaal opgroeien tot die heerlijkheid die God van ons verwacht. Ik weet niet of ik te lang
geweest. Nee. Nou, dat is heerlijk om daarnaar te luisteren. Om even onder een waterval te staan van verkwikking. En dan willen wij daar dus nog een woord aan toevoegen. En dat is naar aanleiding van de uitspraak van onze Heer Jezus. In een van zijn laatste reden, de tweede bergreden, dat dit evangelie over de wereld zou moeten gepredikt worden en dan komt het einde. U weet het, dat staat in Matthäus 24 vers 14. Dit evangelie van het koninkrijk zal over de hele wereld gepredikt worden en dan komt het einde. En we hebben al in dat getuigenis van Ank gehoord over de boodschap. En dat woord dat gebruiken we nog wel eens. De boodschap. En dan denk je, wat als iemand dat woord gebruikt, wat voor inhoud heeft dat? De boodschap. Want dat moet geen kreet worden, dat moet geen slogan zijn. Dat moet natuurlijk een beleidende gedachtenwereld zijn. Dat is het evangelie dat Jezus Christus zelf heeft gebracht. Het evangelie van blijdschap. Dat God de lijn van ontwikkeling opnieuw begonnen is. De mens is gevallen en nu wil God weer geestelijke mensen maken zoals hij dat van eeuwigheid heeft bedoeld. Geestelijke mensen en geen vleeselijke christenen. En wat bevat nu deze boodschap? Een weg om tot dat doel van God te komen, de ware geestelijke mens. Want God wil de mensheid Gods. Niet alleen de mens Gods, maar een mensheid Gods. Waarin hij wonen kan. En hij heeft deze boodschap, heeft hij geopenbaard door profeten en in het bijzonder door Jezus Christus, zijn zoon. Die leer van het koninkrijk der hemelen, deze boodschap was nooit eerder gebracht. Die was, zoals de Bijbel zegt, verborgen. En het doel van deze boodschap is dus, nogmaals gezegd, de vorming van een geestelijke mens. En daar moet dus een fundament gelegd worden. En dat fundament heeft Jezus er gelegd. Maar wij zullen daar een huis op moeten bouwen. Dat wil zeggen, hij bouwt de gemeente als een huis door middel van ons. En wij hebben nodig daarvoor allereerst dat fundament dat wij volmaakt rechtvaardigen zijn door zijn bloed. Want anders kunnen wij met God geen gemeenschap hebben. Maar dat is niet voldoende. Dat is het begin. Dat is noodzakelijk. Maar op dat fundament van het bloed van Jezus Christus moeten wij verder gaan. En in die boodschap zit dus ook dat God goed is. Dat is niet toevallig naar boven gekomen. Maar dat hebben wij weer uit Gods woord gehaald, dat God goed is, omdat wij naar hem toe willen groeien. Wij willen zijn beeldgelijkvormig zijn. En hij is niet alleen goed, maar hij is ook liefde. Hij is ook positief. Wij zoeken in onszelf de scheiding tussen goed en tussen kwaad. En dan zegt de Heer, en dat oordeel zal komen tot overwinning. Dat wil zeggen, die scheiding tussen in ons eigen leven, tussen goed en kwaad, komt tot overwinning. En hoe komt die tot overwinning? Alleen door de kennis van de hemelse gewesten. Door de geestenwereld te kunnen onderscheiden. Door een strijd te voeren. Niet op het aardse vlak, maar tegen die geestenwereld die ons daarvan af willen houden en onze gedachten willen ombuigen naar beneden. En als wij die strijd voeren, dan weten we dat wij staan aan het begin van een overwinning met elkaar. Die ons voert tot de openbaring van de Zonen Gods. En dan willen wij leven in vrede en in gerechtigheid voor des Heren aangezicht al de dagen van ons leven. Maar ik zou een toespraak houden en dan zeg ik, door middel van kracht van omhoog heb ik getracht onder de leiding van de Heilige Geest om dit evangelie van Jezus Christus weer her te ontdekken. Ik heb mij onder bewust daaronder gesteld en gezegd, Heere, geef mij inzicht en wijsheid. En ik wist dat de Heere me daartoe roepen zou, door middel van de profetie was ik ervoor geroepen. En dan wil ik dit zeggen, dat onze gemeente gebouwd is op deze boodschap, die kracht van omhoog gebracht heeft. Wij hadden iets om te brengen. Ik ben niet ergens ingekomen in een bestaande zaak. Dat ik mij moest voegen naar wat er was. Maar door ons is deze gemeente gebouwd. Die is in mijn huiskamer begonnen. Waarmee met deze boodschap, niet dat ik die al helder en klaar van een meter van zag. Maar deze boodschap is met de gemeente ontwikkeld. En ik heb bewust gebouwd op dat fundament. Dat is niet iets toevalligs geweest dat deze gemeente verbonden is met KVO, maar dat is al van 20 jaar terug merkbaar geweest. Dat blad is veel ouder dan de gemeente. Deze boodschap zag ik eerder dan dat de gemeente er was. En KVO is in ons land het middel geweest om velen uit de christenheid tot deze inzichten te brengen. Dus er is een gevaar, vooral bij nieuwere mensen, maar ook bij ouderen, dat zij die samengang tussen dit blad en tussen de gemeente niet zien. Ik kom overal in het land en ik merk tot mijn blijdschap dat er enorme contacten zijn, juist door middel van deze boodschap. De gemeenten hebben die, vele gemeenten hebben die overgenomen, zijn ermee bezig. En dan kan ik zeggen dat dat blad niet cirkelt om een persoon, maar die cirkelt om een gedachte. Die cirkelt om deze boodschap. En als ik er niet meer ben, dan zeg ik, Heer, geef mensen die gedachtenwereld doorgeven. Daar gaat het om. Kijk, die boodschapper is niet belangrijk, maar dat evangelie van Jezus Christus, dat de gedachte Gods ontwikkelt. En dan mag je blij zijn dat je dan ingeschakeld wordt. Maar God kan ook een ander nemen. En voor op- en aanmerking en kritiek staan we altijd open. Het gaat erover dat deze boodschap over de wereld gaat. En dat is mede een taak van onze gemeente die daar ten nauwste vanuit haar ontstaan mee verbonden is. Dat is geen toevalligheid. En daarom ben ik ook blij met een bijbelschool die ook op deze basis gebaseerd is. Ik vind dat machtig omdat dat mensen uit van hun eigen denken hebben gedaan. Maar dat mag niet een heel zelfstandige zaak zijn, maar dat moet verbonden zijn door een gedachtenwereld met ons. En die is er. Kijk, of men dat zakelijk doet, maar het gaat erover of die gedachtenwereld aanwezig is. En dan ben ik blij dat die broers capabel zijn om die gedachtenwereld door te geven. Die mensen hebben wij nodig. Door wie moet dat evangelie gebracht worden? Door de volgelingen van Jezus Christus die dit evangelie kennen. Die zich geroepen weten dit evangelie uit te dragen. Er zit een geweldig gevaar in deze boodschap. Daar wil ik op wijzen. Wij zeggen zo, en dat hebben we vanmorgen ook alweer gehoord, dat is een weg omhoog. Kijk, wij spreken van koningen. En niet meer van heilige sukkelaars. Wij spreken van priesters. Wij spreken van heerlijkheid en niet van narigheid. Wij spreken van macht en van gezag. Wij spreken zelfs van overwinnaar te zijn en van zonen Gods. En die boodschap is attractief voor mensen die willen heersen. Voor mensen die wel iets willen zijn. Begrijpt u, er zit een enorm gevaar in voor mensen die zeggen die boodschap is kostelijk, want daar kan ik iets door worden. Daar kan ik door gaan heersen. Jezus zegt ergens, de geweldenaars grijpen ernaar. Ik kan me dat voorstellen, dat geweldenaars grijpen naar deze boodschap. Want het komt overeen met hun gedachten, koningschap, heersen, macht en gezag. En vooral als men in de natuurlijke wereld een minderwaardigheid heeft, dan grijpt men dit met blijdschap, maar men zegt, nu heb ik iets. De geweldenaars grijpen naar geweld. En Jezus waarschuwde daarvoor. Hij zegt, de koningen der aarde, die heersen. Maar de koningen in de hemelse gewesten dienen. Dat is de enorme waarheid van deze boodschap. Jezus zegt, als je de meeste wil zijn, dan zul je de minste moeten zijn. Want de zachtmoedigen zullen het aardrijk beërven. En dan weten wij wel. Als wij zeggen, de zachtmoedigen het aardrijk beërven, dan zeggen, weet je wat, wij gaan dadelijk het parlement vormen van Jezus Christus. Wij gaan met hem heersen. Nou, en als nou de zachtmoedigen het aardrijk beërven, wie zullen dan met hem heersen? Wie zullen dan met hem dat aardrijk werven? Dat is de gemeente van Jezus Christus. Maar dat houdt tegelijkertijd in dat zijn de zachtmoedigen. Dat kun je nooit uit elkander halen. Dat kun je nooit scheiden. Jezus zegt, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En als wij willen heersen, dan zullen wij moeten heersen op dezelfde wijze als hij dat gedaan heeft. Zachtmoedig en nederig. Petrus zegt ergens tot de leiders van de kudde. Hij zegt, geen heerschappij voerende over hetgeen jullie ten deel is gevallen. Maar, voor ons is dat, de kracht van hoog is mij ten deel gevallen. Je taak in Gods koninkrijk valt je ten deel. God had het net zo goed aan een ander kunnen geven. Ja, dat is zijn uitverkiezende genade, net zo goed als die Israël een tijd lang genomen heeft en Abraham verkoren heeft. Maar zegt hij, je moet geen heerschappij over de kudde uitoefenen, maar je moet voorbeelden zijn van de kudde. Dat is het grote geheim. Een voorbeeld, dat wil zeggen dat ik zie hoe Jezus een voorbeeld was, ons een voorbeeld nagelaten hebbende. Ik moet een voorbeeld nalaten als voorganger. Dat is mijn opdracht. Waarom? Omdat ik vooraan die kudde sta. Dat wil zeggen, ik moet vriendelijk zijn. Ik moet stil zijn. Ik moet barmhartig zijn. Ik moet wel kracht en gezag uitoefenen, maar in die hemelse gewesten om die kudde te beschermen. Om die kudde, om de macht van de vijand te weren in deze kudde. Die hardheid mag er niet zijn. Ik mag niet veroordelend spreken, maar ik ben er voor de gemeente. Een ouder is er niet voor zijn een kind is er niet voor zijn ouders, maar de ouders zijn er voor de kinderen. Ja, je zou zeggen dat is een doodgewone zaak. Wij zijn er voor onze kinderen. Onze kinderen zijn er niet voor ons. Wij moeten ze opvoeden. De ouders, niet de kinderen verzamelen schatten voor de ouders, maar de ouders voor de kinderen. De gemeente is er niet voor mij. Of voor een broederraad. De broederraad is er voor de gemeente. Daar gaat het om. En als ik mondige kinderen heb, nou, dan bespreek ik de dingen met de kinderen. Dan hebben ze een inbreng. Ja, als je kleine kinderen hebt, dan leid je ze aan het handje. Maar heb je volwassen kinderen en je gaat er niet mee praten, dan raak je ze kwijt. Dat is heel duidelijk. Hoe meer de gemeente mondig wordt, hoe meer wij ook de gemeente zullen moeten inschakelen als mondige kinderen, dan ga je een gesprek met de kinderen aan. Want je gaat ervan uit dat zij doordrenkt zijn met de gedachten van het gezin. En ik vind het heerlijk om met mijn eigen kinderen over bepaalde onderwerpen te spreken, over bepaalde belangrijke dingen. En dan spreek ik niet meer als vader en mijn vrouw niet meer als moeder, maar wij spreken, dat zeggen we vaak, met onze kinderen als broeder en zuster. In de Heer. Zelfs vaak op een gelijk niveau. En daar zijn we blij om. Want ik heb niet graag kinderen die achterlijk zijn. Ik heb niet graag kinderen die ziek zijn. Ik heb er wel een. Ik ben blij als kinderen eruit springen. Maar als ze er niet uitspringen. Maar ik heb ook een dochter die er niet uitspringt en die ziek is. Kijk, maar dan zeg ik, Heer, ook die willen wij meetrekken. Maar daar kan ik niet mee praten als met mijn andere kinderen, maar daar moet ik anders mee spreken. Daar moet ik anders mee leven. En wij spelen geen kerkje, maar wij willen deze gedachte Gods ontwikkelen. Je bent niet baas omdat je zegt dat je baas bent, maar je bent ergens baas omdat je geestelijk overwicht hebt. Omdat men erkent dat iemand de meerdere is in een bepaalde zaak. Ik kan in een bepaalde zaak meerdere zijn, en in andere zaken kan ik zeggen, dat ik ben een leek, ik weet er niks van, ik ga maar bij een ander te raden. En dat is het grote geheim. De kinderen, de ouders zijn er voor de kinderen. In onze gemeente moeten de zwakken en de aangevochtenen, die moeten zo'n met grote vrijmoedigheid hulp kunnen vragen, wetende dat er een schuilplaats is in de gemeente. Dat is de schuilplaats van de Allerhoogste. Wij zagen vroeger nog wel eens een spandoek in de zakenlieden en daar stond op: Our banner is love. Onze banier is liefde. Dat koninkrijk Gods dat resulteert, zegt Paulus, in rechtvaardigheid, in vrede en in blijdschap. En hij zegt daarachter, in Romeinen 14, zegt hij er ogenblikkelijk in het volgende vers achter: want wie door deze geest een dienstknecht is van Christus, die is welgevallig bij God. Je moet die geest van Christus hebben en dan ben je welgevallig bij God. En in achting bij de mensen. Nou, en dan ook nog bij, ja, ik bedoel bij eigen mensen. Waarom? Want zo iemand zal zeggen, hij heeft mij verder gebracht. Zo iemand zal zeggen, hij heeft mij geholpen. Hij heeft mij bemoedigd. Hij heeft mij ondersteund. Hij heeft me niet tegen de muur gezet. Hij was niet onvriendelijk. Hij was niet bits. Hij was niet cynisch. Maar hij zag in mij de mens. En ik wil de mens zien. En ik zeg, Heer, help mij voor in die derde fase, om dat nu volledig in mijn eigen leven uit te werken. Wij moeten worden een gemeente niet van vleeselijke christenen, maar van geestelijke christenen. En als je voorop wil lopen, dan zul je dus allereerst een geestelijke christen moeten zijn. In handel en in wandel. Paulus zegt, na mijn heen gaan, dan dreigt er dit gevaar dat er mensen zullen opstaan onder u die de kudde zullen verscheuren. Waarom? Omdat ze vleeselijk zijn. Omdat zij zichzelf zoeken. En dan zegt de Heer, en dan ik heb de Heer gebeden, en ik zeg, Heere, geef mij wijsheid en genade en kracht om, als ik mijn laatste tijd uitgediend heb, en in kracht van hoog, en in de gemeente geestelijke leiders achter te laten. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. Dat ik kan zeggen, Heer, nu kan ik achterlaten een gemeente die geleid wordt door geestelijke mensen, zonder vleeselijke bedoelingen van eigen eer en van eigen, om iets te zijn wat ze niet kunnen presteren in wezen. En daarom wil ik dat schip nog in de juiste koers brengen in die laatste tijd. En als de Heere God, onze Heer Jezus Christus, als zij zegt, en dan is er genezing onder mijn vleugelen, dan is het alleen langs deze weg. Er is geen andere weg dan die de Heer ons voorgegaan heeft. En waar zal dus de strijd op uitbreken tussen geestelijk of vleeselijk? En ik zeg, hier ben ik. Ik ben geen strijdfiguur in wezen. Maar als je voorgaat, heb je een verantwoordelijkheid. Ik heb een verantwoordelijkheid van krachtvermogen. En dan moet ik dingen doen die mij niet liggen. Maar de Heer zegt, ja, maar je staat nou eenmaal vooraan. Die gemeente moet groeien. Niet in aantal nummer 1, maar in diepte, in wezen. En als het over aantallen gaat, dan zegt de Heer, daar is nu voor de evangelisatie en daarvoor is de zending. Het moet wereldwijd, dit evangelie, dit moet over de wereld. Wanneer komt die volmaaktheid? Wanneer komt dat einde? Dat einde, dat betekent, dan komt de volmaaktheid. Dan komt de voltooiing. Wanneer komt die? Zeggen mensen, nou, dan gaan we dat van binnenuit eens goed doen. De Heer die zegt, als het over de wereld gaat. Heb je het goed in de gaten? Wij wachten niet tot we volmaakt zijn om het over de wereld te brengen. De Heer zegt, als het over de wereld gaat, komt die volmaaktheid. Dat gaat samen. Wie vruchten draagt, die reinigt hij. Maar ik zal eerst vruchten moeten, onder dat vruchten dragen, worden wij gereinigd. Paulus predikte dat in zijn wereld. In de toenmalig bekende wereld predikte hij het evangelie. En hij zegt niet dat ik al reden volmaakt ben. Ja, tegenwoordig zeggen de mensen, we zijn allemaal onvolmaakt. Dat zegt hij ook niet. Hij zegt, ik ben nog niet volmaakt. Dat is wat anders om te zeggen, we zijn maar onvolmaakte mensen. Hij zegt, wij zijn nog geen volmaakte mensen. Het is de toon die daar de muziek maakt. Maar we trekken erop uit. En een gemeente is gedoemd te mislukken als ze niet alle aandacht wijdt aan evangelisatie en aan zending. Dan is de roeping eruit. Dan gaat het leven eruit. Dan gaan we kerkjes spelen. Dan gaan we ons doel missen. Wij moeten verbonden zijn met onze evangelist en wij moeten verbonden zijn met onze zendeling. De evangelist die legt het fundament en die brengt mensen in onze gemeente. Dat is de bedoeling. De zendeling legt het fundament, maar die kan geen mensen in onze gemeente voegen. Die zal ze zelf moeten maken, die gemeente. In een dorpje beginnen, en dat doen er velen. Maar dat is nu het merkwaardige, dat onze zendeling Peter, die is uitgezonden om aan de gemeente die dat fundament reeds hebben, om daar het huis te gaan bouwen. Om de voorgangers te bereiken. Dat is duidelijk in het gezicht gezien toen een broeder zag dat hij daar op de akker kwam en mensen instructies gaf die daar werkten en uit een boekje zei, dat moet je doen en dat. Want dan kun je meer bereiken. Dan kun je meer uit de grond halen. En het is merkwaardig dat Peter nu doet in Brazilië wat de Heer mij opgedragen heeft in Nederland. Weer die boodschap door middel van krachtvermogen. Dan zeg je, hoe kan dat nou? Waarom moet hij dat nou net doen? Zijn er dan geen andere zendelingen? Er zijn zendelingen genoeg in Brazilië, ook uit Nederland. Nou moet hij uitgerekend dat doen. En daar moet je ook capaciteiten voor hebben, want dat kan iemand niet doen die de taal niet volledig beheerst. En dat kan ook iemand niet doen die geen kennis van zaken heeft en van de geestelijke wereld in zo'n land. En daar heeft hij al die jaren voor moeten doorbrengen. En door middel van Poder Du Alto kan hij nu beginnen wat ik gedaan heb in Nederland. Zie die samengang. Daarvoor zeg ik, wij kunnen dat niet losmaken. Wij kunnen niet zeggen, oh, wij hebben een zendeling weggestuurd, maar daar in kracht van omhoog moeten ze maar zorgen voor de eigen blad. U voelt wel, dat is dingen scheiden die niet gescheiden kunnen worden. Wij kunnen als gemeente een man uitsturen. Jawel. Maar die middelen, die komen veelal waarmee door hij werken kan, want hij wil ook dat werk uitbreiden. Want een blad in elkaar zetten, een blad redigeren en dan zelf zetten en drukken en weet ik allemaal, dat is een onmenselijke taak. Hij heeft daar een hulp voor nodig. Merkwaardig weer dat blad. Met zijn talenkennis, met zijn capaciteiten. Met een kennis van de Brazilianen, nietwaar, die bijzonder is. Zending kost altijd geld. Er zijn zendelingen uit Nederland die gaan uit en die kopen boerderijen. Dat kost geld. Een ander zending heeft de zendeling uitgestuurd en die heeft een vliegtuig nodig. Dat kost geld. Veel geld zelfs. Enorm veel geld. Daarin onder die Indianen met dat vliegtuig te werken. Er zijn zendelingen die zetten een weeshuis. Zijn zendelingen die zorgen daarvoor de melkvoorziening van de kleine kinderen. Wij blijven daar buiten. Maar dan zeg ik, wij hebben een taak en dat is nou merkwaardig. Nou heeft Peter zuiver een geestelijke taak. Alleen een geestelijke taak om dit evangelie te brengen. Vindt u het niet merkwaardig? Ik zeg niets van die zendelingen die alle mogelijke mensen opleiding verschaffen. En apparaten komen waar die mensen wat kunnen leren. Maar wij hebben nu een zendeling die alleen geestelijk werk doet. En dan zal het moeten zijn dat hij dat werk zal kunnen uitbreiden. Daarom geloof ik dat het goed is om die gemeente in te schakelen. Dat er ook mensen komen die liefde hebben voor de zending. Die zich mee gaan bemoeien in de gemeente. Die liefde hebben tot deze dienst. Die verder zien dan hun eigen horizon in de polder of in de waard. Ja, die is groter de wereld. En bij het groter worden van de gemeente zullen wij onze taken moeten gaan verdelen in de gemeente. Dus we zullen vaak ons moeten corrigeren. Nou, dat willen we. Ik zeg, ik hou maar een toespraak. Wij staan op dat plateau. Hè? En dan zeggen we, heren, hoe zullen wij nu verder gaan? De Heer zegt, jullie hebben allereerst een geestelijk doel. We hebben ook een zaal nodig enzovoort. Nou, er kunnen ook mensen voor ingeschakeld worden die zich daarop werpen. Kundige mensen. Ik noem maar wat, maar wij moeten als gemeente ingeschakeld worden. Net zo goed als ik mijn kinderen als mondig zie. Dat wij tot een taakverdeling komen en dat we zeggen, nou gaat het functioneren. Zoals het moet. Niet een eenhoofdige zaak, maar gemeenschappelijk. Kijk, en ik zeg, heren, geef mij de genade om dat op de juiste wijze en op een soepele wijze uit te werken. En dat moet niet met geweld gaan, want daar houdt God niet van. Dit moet gaan met om een gedachtenwereld te veranderen. En heb je bij de mensen de gedachten veranderd, dan komt de praktijk vanzelf. Begrijp je? Ik hoop door mijn toespraken gedachten te gaan veranderen. Ik weet niet hoe lang ik ervoor nodig heb, maar het komt. Waarom? De Heer zegt, het zal je lukken. U heeft het vanmorgen gehoord. Ik heb aan die broeder niet gevraagd of hij een profetie over mij uit wil spreken. Ik heb de hele goede man niet gesproken. Maar ik zeg, Heer, ik dank u. Want het is voor mij een bemoediging van wat ik al wist. En dan gaan we met elkaar verder. Amen. Deze samenkomst aan u op. Heer, wij danken u. Dat wij onze innerlijke kracht voelen toenemen. Heer, dat we met elkaar als gemeente een eenheid gaan vormen in de geestelijke wereld. Heer, dat wij deze boodschap gaan realiseren in vol bewustzijn van onze taak die gij ons gegeven hebt. Heer, gij hebt er meerdere geroepen hier in deze gemeente. tot de zending. Heer, wij zullen met elkaar moeten af gaan wegen. De mogelijkheden zoeken. Heer, dat alles tot uw eer gaat geschieden. Amen.